Romeinen 13. Daar zijn we inmiddels gekomen, Romeinen 13. En wij zullen ons vanavond denk ik bezighouden met vers 1 tot en met 7. Dan hebben we ruim voldoende stof, denk ik, om ons daarin te verdiepen. En dat willen we vanavond doen op 6 april 2011. U hoort daar te God weer en wij gaan eerst met elkaar bidden en daarna ga ik met u een stukje lezen. Vader, wij danken u dat we zo deze avond hier weer bij elkaar mogen zijn, geschaard rond uw woord. Vader, dank u wel dat uw woord het is dat ons in ons leven richting geeft, de weg wijst. In bijzonder de rijke brieven van de apostel Paulus. Vader, dank u wel dat u daardoor ons zoveel hebt bekendgemaakt aan bijzondere evangelie. Evangelie van genade, van verzoening, van zicht op uw plan dat zich uitstrekt over tijdperken, Vader. En dank u wel dat u in onze tijd werkt op een bijzondere manier. Als uw volk op een ander spoor zit, maar in de nabije toekomst weer op dat spoor zal komen wat in de profetie is aangezegd. Als kop en niet als staart van de volkeren. Vader, we danken u dat we daarna uit mogen zien en blij mogen zijn met hen, omdat het uw volk is. Vader, we danken u dat we vanavond stil mogen staan bij een stukje uit uw woord dat voor veel gesprek al aanleiding heeft gegeven. En daarom bidden we u, Vader, wilt u ons bijzondere wijsheid geven, leiding door uw geest, dat mag zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal tot eer van u. Vader, we danken u dat u dat wil geven en we danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, wij gaan vanavond kijken naar Romeinen 13. En wij zullen eerst een stukje lezen uit dat hoofdstuk, de versen 1 tot en met 7. U hoort dan voorlezen uit de herziene Statenvertaling. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God en de gezagsdragers die er zijn, die zijn door God gesteld. Zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt. Tot zover dit gedeelte uit Romeinen 13. En je komt dan in zo'n stukje terecht en zoals we wel vaker met elkaar zeggen, staat dat in een bepaald tekstverband, een groter verband. En dat zouden we ook doen vanavond in het verband van de hele brief. Het is stukje wat heel praktisch spreekt over ons dagelijks leven, zeg maar, onze aanraking met de overheid, onze contacten met de overheid. En dat is voor veel christenen in de loop van de tijd toch al een lastig onderwerp geweest. Maar wij zouden ons realiseren dat ons gedrag bepaald wordt door datgene wat wij geloven. En datgene wat wij geloven vinden wij in het evangelie, zoals Paulus dat in deze Romeinenbrief heeft neergelegd. He, zoals in vers 17 ook staat van het eerste hoofdstuk, de rechtvaardige nu zal uit geloof leven. He, dat is voor ons een leidraad. Wij leven door geloof. En wij geloven het evangelie. Dat is voor ons een kracht van God tot redding in ons leven. En daarom willen we ook datgene wat we geloven uitleven. He, we leven door geloof. We zijn ons bewust geworden dat toen wij nog zondaren waren, Christus voor ons stierf. He, dat is die genade van God, dat hij voor ons stierf, toen wij nog zondaren waren. dat zijn zoon de dood inging toen wij nog vijanden waren. En dat wij daardoor met God verzoend zijn. En daarom is ons hele uitzicht op eigenlijk alle aspecten van het leven ook anders geworden. Omdat we ons dit bewust zijn. En die genade die God laat zien in het evangelie, die genade die God ons schenkt door het evangelie, is iets dat eigenlijk ook onze gids is, onze leidraad is, als we nadenken over ons gedrag. Dat hebben we gezien in hoofdstuk 12, met als uitgangspunt dat wij ons lichaam stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dat is één. En twee is dat wij ons denken laten vernieuwen, ons denken vernieuwd wordt door Gods woord. En dat woord, dat is een woord van genade en dat bepaalt ons denken. Dus dat bepaalt ons ook in ons gedrag ten opzichte van elkaar, hè, hoofdstuk 12, vers 3 tot en met 13, maar ook in onze houding ten opzichte van de rest van de mensheid. Is het ook die genade van God, die verzoening, die ons houding, die ons gedrag daarin bepaalt. En dat is wat we meenemen als we ook dit stukje van Romeinen 13 overdenken. He, dat moeten we ons wel realiseren. En nu komen we terecht bij een ander aspect van ons dagelijks leven. Dat is onze houding ten opzichte van de burgerlijke overheid. He, we hebben het echt hier. Dit stukje gaat echt over de burgerlijke overheid. Hier gaat niet over de invloed uitoefenen op overheden, dat weten we. Maar hier gaat het duidelijk om de burgerlijke overheid. En wij struikelen dan in de eerste zin die we gelezen hebben al over het woordje mens. En in de vertaling die ik voorlas wordt er een sterretje bij gezet en wordt er verwezen naar een letterlijke tekst onderaan de bladzij. En dan staat er elke ziel. En dat is helemaal terecht. Er staat ook niet mens, maar er staat ziel. En dat is wel bepalend, want als het gaat om onze geest en als wij onze geestelijke positie overdenken, dan zijn wij in Christus Jezus geplaatst boven alle overheid en macht. En dat in geestelijke zin. Dus in geestelijk, als we het puur geestelijk bekijken, zijn wij qua positie te midden van de hemelingen boven al die overheden geplaatst. Maar hier gaat het om de ziel. Hè? Laat iedere ziel. En dat is wat Paulus aangeeft. Ziel, dat is een mens. Een mens is een levende ziel. He, bij de schepping van Adam werd ook gezegd dat God de levensadem in zijn neus blies. En zo werd de mens, staat er dan in Genesis 2 vers 7, tot een levende ziel. Een nefesh, he, staat er dan in het Hebreeuws. En daarna, maar heeft de mens zich vaak afgevraagd, maar de Bijbel geeft als antwoord nee. En dat is wat we ons ook zouden realiseren. Een menselijke ziel is niet iets aparts binnenin een mens dat onsterfelijkheid bezit. Nee, een mens is een ziel en een mens kan gewoon sterven. Vandaar dat in de schrift ook dat wordt aangegeven. Als u zou lezen in bijvoorbeeld nummer 19, dan gaat het om de as van de rode koe, hè, de rode vaars. En daar gaat het ook om verontreiniging. Als men zich verontreinigd heeft door een dode aan te raken, van die dode gezegd dat dat een menselijke ziel is die gestorven is. Nummer 19 vers 13. Kunt u dat nakijken. Maar ook in de profeten wordt dat bevestigd, want bijvoorbeeld de profeet Ezechiël zegt, de ziel die zondigt zal sterven. Dus er wordt gesproken over het sterven van de ziel. He, dat is Ezechiël 18, vers 4 en vers 20. In de grondtekst staat daar gewoon heel duidelijk dat de ziel die zondigt zal sterven. Daarom bevestigt de Bijbel ook keer op keer dat de mens niet een ziel heeft, maar de mens is een ziel. En de ziel is ook heel nauw verbonden met het bloed, hè, zo weten we uit Leviticus. Dus dat is denk ik even goed om dat ons bewust te zijn. Waar gaat het om dan om bij onze ziel? Nou, dat onze ziel wil ook zeggen, dat is ons leven nu hier, hè, dat geestelijke leven in ons komt naar buiten toe en wij zijn een ziel. Dus dat uit zich in ons, laat maar zeggen, zielenleven, hè, in ons handelen en doen en voelen en noem maar op. Dus Paulus zegt hier, laat iedere ziel onderschikkend zijn. Hè, er staat, meestal wordt er vertaald onderwerpen, maar het woord wat er staat is eigenlijk onderschikken. Hè, het woord is in het Grieks hypotasso. En als je onderwerpen leest, dan is het hypoballo, maar dat staat er dus niet. Er staat hypotasso, hè, dat is onderschikken. En dat is ook wel, denk ik, belangrijk om dat te zien. Want het aspect van onderschikken is, zo merk je bij veel gelovigen, toch vaak een wat lastig onderwerp, wat moeilijk. Hè, omdat er meestal gelezen wordt onderwerpen. En dan ja, met het onderwerpen, dat veronderstelt eigenlijk al iets dwingends. Hè, dat van buitenaf een bepaalde druk wordt uitgeoefend en dan moet je je onderwerpen. Maar bij onderschikken ligt dat toch anders. Bij onderschikken zit daar toch meer in van binnenuit. Hè, van binnenuit willen onderschikken. En daarbij is natuurlijk voor ons als gelovigen dat evangelie in ons een kracht van God die leidt tot onderschikking. Die geest van God in ons beweegt ons tot onderschikking. Hè, dat is, want dat woord onderschikken, dat heeft aan de ene kant een actief aspect in zich en aan de andere kant ook een passief aspect. En dat probeer ik dan te belichten. Hè, het zit daar wat tussenin. Dus het is een samenwerken van de geest van God die in ons werkt en wij die ons lichaam stellen. Hè, en zo handelen. Dus dat onderschikken, dat wordt heel nadrukkelijk hier naar voren gebracht door Paulus als het gaat om de overheid. Hè, als het gaat om de overheden die boven ons gesteld zijn. En hij zegt het ook, als je het wat letterlijker vertaalt, dan zou je eigenlijk kunnen vertalen, laat iedere ziel onderschikkend zijn. En dat is niet, hè, dus dat is al gesteld ook vanuit de grondtekst, hè, in de derde persoon. En ja, dat lijkt misschien een beetje grammaticaal technisch als ik het zo zeg. Maar dat is toch even van belang dat vast te stellen. Dan is het minder direct. Hè, Paulus kan ook heel direct zeggen, jullie zullen je onderschikken. Dan is het tweede persoon en dan is het veel directer. Maar hij zegt, laat onderschikken. Dus dat is toch wat, hè, hij legt het bij ons neer. En vanuit het evangelie is dat eigenlijk de weg die de apostel wijst. En daar komen we natuurlijk op verschillende andere momenten ook tegen in zijn brieven. Maar bijvoorbeeld in Romeinen 8 hebben we dat al gezien met elkaar. Daar gaat het om iets dat niet vrijwillig is. Daar gaat het ook om onderschikken, maar daar gaat het om die schepping. Die is ondergeschikt door God en er staat erbij aan de vergankelijkheid of aan de ijdelheid of resultaatloosheid of vruchteloosheid. Hoe moet je het zeggen? Dus dat lijden, hè? En daar staat dan expliciet bij dat het niet vrijwillig is. En die dingen die zijn belangrijk als we nadenken met elkaar over het begrip onderschikken. Dan is het niet zo dat de apostel ons, als het ware, en dat hebben we ook al eerder gezien toen we begonnen aan hoofdstuk 12, dat de apostel niet bezig is als een tweede Mozes om allerlei dingen op te leggen die wij moeten doen. Nee, hij spreekt dan op een andere manier. En dat kom je eigenlijk in al zijn brieven tegen als hij spreekt over de wandel. De apostel spreekt wel nadrukkelijk over de wandel. En dat is ongelooflijk belangrijk. Alleen hij spreekt op een andere manier dan Mozes. Omdat het evangelie van genade erachter zit. Dus dan zit je in een hele andere sfeer. Ik denk dat we dat ons zouden realiseren. En wij stellen ons lichaam. En Paulus heeft daarvan gezegd, dat is onze logische godsdienst. Dat woord logisch zit daarin, logos. En dat is ook wat Paulus heeft aangegeven in vers 16 van hoofdstuk 12. Waarin hij zegt, wees eensgezind onder elkaar. Nou, dat is ook goed om dat ons te realiseren, hè, dat Paulus dat zegt. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Kan ook rechtuit zeggen, wees niet eigenwijs. Dan zeg ik het wat duidelijker, misschien op zijn Nederlands. Maar dat is wat Paulus in feite aangeeft. Hè? Dat is onze logische godsdienst. En dat geldt ook als wij onze houding ten opzichte van de overheid overdenken. Hè, Nederlanders hebben de neiging om, als het gaat om de overheid, behoorlijk eigenwijs te zijn. En dat wordt meestal, komt een beetje, denk ik, voort uit de pijn van wat in vers 6 en 7 staat. Hè, dat er belasting betaald moet worden. Maar dat is nu eenmaal een feit. Hè, en dat heeft ook wel een belangrijke reden waarom dat gebeurt. Dus Paulus zegt dan, laat iedere ziel onderschikkend zijn aan de superieure, kun je vertalen, gevolmachtigden. En gevolmachtigde, dat is het Griekse woord exousia. En ik weet dat er vanavond al wat verschillende Griekse woorden de revue gepasseerd zijn. Excuus daarvoor. Maar dat is voor de duidelijkheid. Dan kan er geen misverstand zijn. En exousia wil al zeggen dat het een gedelegeerde macht is. Het is een bepaalde macht die gesteld is onder een andere macht. Dat wil het woord exousia al zeggen. Want het begint met ek, dat betekent uit. Die exousia namelijk, die is uit God. Die is er uit God. En dat is ook iets wat we meenemen uit eerdere hoofdstukken. Het eind van hoofdstuk 11 eindigt met dat alle dingen uit hem en door hem en tot hem zijn. Kort gezegd, alles is uit God. En dat geldt dus ook voor de overheden die er nu zijn. Ook die zijn er. En dat is ook een situatie zoals die vandaag de dag is, uit God. En dan zegt Paulus, om dat verder te onderstrepen, want er is geen gevolmachtigde dan onder God, staat er eigenlijk. Vaak wordt er vertaald door, maar letterlijk staat er hypo, dat betekent onder. Er is geen gevolmachtigde dan onder God en die er zijn onder God geschikt. Ik denk dat dat volstrekt helder is, in één zin, twee keer onder God. Dan is het goed duidelijk. En dan staat er ook weer dat geschikt. En dat heeft weer te maken met dat hypotasso. Er staat weer dat tasso. Hè, geschikt. Zodat hij die zich er tegen verzet. Kijk, je kunt aan de ene kant je onderschikken. Maar je kunt je ook verzetten tegen de overheid. Dus in plaats van onderschikken, verzet je je dan tegen. En dan staat er antitasso. Dus weer dat tasso, hè, dat hoort u steeds terugkomen. Weer dat, hè, dus dat is in plaats van. Dus dat wil zeggen, hè, anti, je verzet je er tegen eigenlijk, of in plaats van. Tegen de gevolmachtigde, de verordening, hè, dus de orde die God geeft, weerstaat. En in dat woord verordening is opnieuw weer afgeleid van het woord tasso. Dus het komt aan alle kanten komt dat terug. Hè. Dus dat is iets wat God heeft doorgezet, heel letterlijk. Het is een doorzetting van God, een verordening. En als je dus je daartegen verzet, tegen die gevolmachtigde, dan weersta je dus de verordening van God. En weerstaan, dat is hetzelfde woord wat we goed kennen vanuit de Efezebrief, dat wij in de wapenrusting van God de geestelijke machten en krachten weerstaan. Dat is hetzelfde woord. Dus dat is iets wat Paulus zegt, hè, de andere kant. Zodat hij die zich, hè, vers 2a, zodat hij die zich verzet tegen de gevolmachtigde, de verordening van God weerstaat. Nou, die exousia, dat houdt in, dat is een gedelegeerde. We zeggen ook wel eens wat meer juridisch een gemandateerde. He, dus dan, die hebben een bepaald mandaat, he, dus die hebben een bepaalde volmacht gekregen van hoger hand om in een bepaald gebied een bepaalde macht uit te oefenen. He, het is een bepaalde sfeer waarin die autoriteit door die macht wordt uitgeoefend. Een bepaald gebied. Het is een specifieke autoriteit of volmacht die God geeft aan. En dat is ingesteld, wanneer is dat ingesteld? He, want we praten hier dus over menselijk bestuur. Nou, dat is ingesteld eigenlijk al direct na de grote vloed bij Noach. He, Genesis 9. Misschien wel goed om dat even met elkaar te lezen. Want toen is dat in feite al begonnen. En dan zijn er natuurlijk diverse periodes daarin te onderscheiden. De situatie van Israël onder de wet en de volkeren. Dat is een andere situatie dan nu er is waarin de gemeente het lichaam van Christus wordt uitgeroepen. En waarin Israël in feite gelijkgeschakeld is met de andere volkeren. Genesis 9 is dat. Vers 5. Voorzeker, ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal ik vergelding eisen, ook van de hand van de mens. Van de hand van ieders broeder zal ik vergelding eisen voor het leven van de mens. Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden. De nadruk ligt hier op door de mens. Dus de instelling van het menselijk bestuur zien we hier eigenlijk na de grote vloed bij Noach. En die periode van menselijk bestuur die duurt nog steeds voort. En we zitten al in de slotfase daarvan, in de eindfase. De boze eon gaat bijna eindigen, want direct na de grote vloed begon ook deze boze eon. En in die periode heeft God het bestuur in de handen van andere mensen gegeven. Nou, dat wil dat woord exousia ook zeggen. Het is een bepaalde volmacht die mensen gekregen hebben. En al die gevolmachten die zijn dus onder God gesteld. En dan kennen we natuurlijk allerlei vormen in deze tijd. We kennen dictaturen, we kennen democratieën, we kennen anarchieën, we kennen allerlei situaties. En in al die situaties, daar bewegen gelovigen zich in. En dan kun je natuurlijk met elkaar daarover spreken. Hoe je dan kunt opstellen in bepaalde omstandigheden. Nou, daar komen we nog op. Maar dat is wat Paulus ons wel wijst. Het woord, het belangrijke woord, is onderschikking. Daar begint hij ook mee, in vers 1. En onderschikking is dus voor veel mensen een wat toch enigszins onbekend fenomeen. Als we kijken in bijvoorbeeld in Efeze 5, dan zien we dat Paulus daar wijst op onderschikking. En dan zegt hij, we onderschikken, vers 21, we onderschikken ons aan elkaar in de vrezen van Christus. Nou, dan gaat hij daarna spreken over het huwelijk. En dan wordt er ook gesproken over onderschikking, de vrouw ten opzichte van de man. En dat wordt in vergelijking aangegeven met de gemeente, het lichaam van Christus, ten opzichte van Christus. Dus daarin wordt die onderschikkinglijn ook duidelijk aangegeven. En het is wel een belangrijk item, want uiteindelijk loopt Gods plan van eonen uit op onderschikking. Dat woord onderschikking vinden wij heel zwaar terug in 1 Korinthe 15, vers 27 en 28. Dus het is een heel belangrijk aspect. Het is het aspect in feite waar Gods plan ook om draait, is dat uiteindelijk al die schepselen aan hem onderschikt zullen zijn. En uiteindelijk zal ook zelfs de Zoon zelf zich aan hem onderschikken, opdat God zij alles in allen. Dus dan zien we dat het begrip onderschikking heel sterk naar voren komt. In als het gaat om het doel, het einddoel waar Gods plan naartoe werkt. Nou, en wij als leden van het lichaam van Christus zijn ons bewust van dat zo is. En we zien ook dat Paulus dat aangeeft op diverse momenten. En wij zijn eigenlijk degene die ons bewust zijn dat het daarom draait in Gods plan onderschikking. Dus wij als leden van het lichaam kunnen daarin een voorbeeldige werking hebben ten opzichte van anderen. In het ons onderschikken, ook aan de overheid. Nou, Romeinen 13, dan spreken we over de burgerlijke overheid en onze relatie daarmee. En Paulus die schrijft ook in andere gedeeltes wel daar iets over. Bijvoorbeeld in de 1 Timotheusbrief, het tweede hoofdstuk. Daar spreekt hij over dat wij smekingen doen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen voor alle mensen. En dan specificeert hij het nog verder en zegt hij voor koningen en alle die hoog geplaatst zijn. Dus dat is ons gebed voor degene die boven ons geplaatst zijn. Dus dat houdt in de burgerlijke overheid. Opdat wij, zegt Paulus, een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dus dat gebed voor die overheid en daarbij, daaraan gekoppeld, de onderschikking daaraan, leidt er voor ons toe dat wij een rustig en stil leven kunnen leiden. Waarom is dat zo? Nou, dat is zo omdat die overheid in deze tijd er niet voor niets is. We leven in de tijd waarin Gods verzoening klinkt, waarin Gods verzoening geldt en waarin God niet rechtstreeks ingrijpt zoals bij Noach, bij een grote vloed. Nee, we leven in de tijd waarin God tot op zekere hoogte het aan de mens overlaat. En dat leidt al snel tot wetteloosheid. En juist om die wetteloosheid, wetteloos gedrag van mensen, om dat toch een zekere ordening te kunnen handhaven, daarvoor is die overheid gesteld. Als de overheid niet zaken zou stellen en een stukje wet en regelgeving en dat ook handhaaft, dan leidt dat tot een ordelijke, rustiger samenleving. Dan waar die overheid zich helemaal terug zou trekken en de mens maar zou laten gaan. Nou, dan krijg je dus alle vormen van alle mogelijke wetteloosheid. Nee, er moet ingegrepen worden. En dat leidt natuurlijk toe dat mensen bij tijd en wijle in de gevangenis komen en dat soort zaken meer. Daarvoor is die overheid gesteld. Daarom leidt dat ertoe dat, niet in alle landen, maar toch in een aantal landen, mensen een betrekkelijk rustig en stil leven kunnen leiden. En als we ons schikken naar die overheid die boven ons gesteld is, dan werkt dat op een goede manier in ons leven uit. Nou, Paulus zegt dus daar in 1 Timotheüs 2 ook iets over, dat wij dus bidden ook voor die overheden. En nou, we gaan ervan uit dat we dat doen. En dat is een goede zaak om dat te doen. Omdat we beseffen dat diegenen daar zitten en die zijn door God, onder God, boven ons geplaatst. Alles is uit God. Dus de regering die er nu zit, als we even over ons tot Nederland beperken, de regering die er nu zit, die moet hier nu zitten. En dat is van Gods wegen, is dat zo? En dan kun je zeggen, ja, maar dat is democratie en we hebben gestemd met z'n allen. En er zijn bepaalde partijen die hebben compromis gesloten, hebben de regering gevormd. Ja, uiteindelijk is die regering hier. En toch uiteindelijk is dat uit God dat die er nu zit. En dan, misschien de kleur staat u niet helemaal aan. U had liever misschien een volledig christelijke regering gehad, in plaats van een liberale. Of liberaal en een heel klein beetje christelijk. Maar dat is niet onze zaak. Uiteindelijk komt die overheid tot stand. Is die daar, die zit daar, die regering. En die doet zijn werk. Nou, dat is dan op dit moment de zaak zoals God die wil. En wij bidden voor die overheid. En we kunnen natuurlijk als mens allerlei kritiek hebben op de overheid, dat ze het verkeerd doen en dat ze zelf zich er ook niet aan houden en dat ze ook proberen de belasting te ontwijken of te ontduiken, zou je misschien ook nog zelf bij sommigen kunnen zeggen. Nou, noem maar op en dan kun je er allemaal kritiek op hebben, maar ja, toch zitten ze daar. En wij als gelovigen weten, wij zien dat aan en wij zijn gelovigen en wij weten, nou, die zijn onder of door God gesteld. Dat is, lijkt mij toch een duidelijke zaak. En wij bidden voor die overheid, ondanks dat de kleur ons misschien niet aanstaat. En dan zijn er nog wel veel moeilijke situaties te bedenken. Want wij leven dan in Nederland, maar wat denkt u dan van nog niet zo heel lang geleden in Oost-Europa en in Rusland, een communistische overheid, waar ook gelovigen onder leefden, waar ook allerlei dingen gebeurden, waarin, laat maar gerust zeggen, een atheïstische, communistische overheid was. Ja, en dat was niet zo makkelijk. En dan moesten die gemeentes, die moesten zich registreren, en dan waren de gemeentes die onttrokken zich eraan. En ja, dan weet je dat daarover natuurlijk hier in Nederland ook gesproken werd. Van ja, is dat nou goed om je eraan te onttrekken aan zo'n registratie? Is dat dan goed om in een bos een eigen samenkomst te organiseren die dan door politiemensen wordt verstoord? Waardoor mensen in de gevangenis komen. Zitten die mensen dan wel of niet terecht in de gevangenis? Kun je allemaal afvragen. Hè? Dat zijn dan allemaal zo van die vragen waarover je dan kan gaan discussiëren. Waar doe je dan goed aan, ja of nee? ik denk dat Paulus hier toch een antwoord geeft in dit stukje. He, dat de overheid die er is, he, hij zegt heel duidelijk, er is geen overheid dan onder God. En die er zijn, die zijn onder God geschikt. Dus die hebben hun plaats daar onder God. Dus ook in die situatie was die overheid daar, atheïstisch, communistisch. En die was kennelijk toch, die moest daar kennelijk toch zijn. Hoezeer wij ook vinden dat die aan alle kanten tegen de schrift inging. Nou, dat zijn van die vragen. Hè, dan kun je natuurlijk allerlei situaties gaan bedenken. Van, nou, als zich nou die situatie voordoet, wat doe je dan? Als zich nou die situatie voordoet, wat doe je dan? Of hoe ver kan je dan gaan? Of was het wel goed dat inderdaad Anne van der Bijl bijbels smokkelde naar Rusland? Was het nou goed, ja of nee, om te doen? Nou, die koeriers die die bijbels smokkelden, als die ontdekt werden, die liepen wel gevaar hoor. Die konden daarvoor wel in de gevangenis komen. En dan kan je dus afvragen of dat dan goed is om dat te doen. Ja, maar het gaat toch om bijbels en ze mochten daar, ze hadden daar maar heel weinig bijbels en die mochten niet eens ingevoerd worden. En nou, u kent dat soort redeneringen waarschijnlijk dan wel uit die tijd, hè? Er is ook een boekje verschenen van Anne van der Bijl, Gods smokkelaar. Was alleen in het Engels, geloof ik. Maar dan kan je dus afvragen of dat goed is. Doe je daar aan mee, ja of nee? En in 1989 viel de muur. En toen waren de Bijbels bijna niet aan te slepen. Hè, toen ging alles open en toen gingen ze met massa's gingen ze het land in. Je kunt je afvragen of dat correct is. He, als je weet dat bij de grens het niet toegestaan is om massaal bijbels in te voeren, tenzij je het aangeeft en nou ja goed, dan moet je misschien voor betalen. En je gaat daar bewust aan ontduiken, ja, dan ontdek je dus dat de overheid een zwaard draagt. En dat je daarvoor in de gevangenis kan komen. En is dat dan de weg die je als gelovige zou gaan? Nou, in ieder geval geeft Paulus aan dat het gaat om onderschikking. En dat is een zaak van ons geloof. Wij geloven dat die overheden boven ons gesteld zijn. Wat voor kleur ze ook mogen hebben. Hè? Groen, paars, pimpelpaars, noem maar op. Maar ze zijn door God gesteld. Hè? Dat zegt Paulus heel duidelijk. En het is eigenlijk, Paulus geeft ook de consequenties aan in dit stukje. Hè? In vers 2. Wie daartegen ingaan, zullen zichzelf een oordeel halen. Dus als je er tegen ingaat, dan komt dat gericht, hè? Dan komt dat oordeel. Dus ga jij willens en wetens toch in tegen wat de overheid aangeeft, dan kan het zijn dat je daarvan de consequenties moet dragen. Ja, maar wacht even. Ja, nee, dat zeg je nou allemaal wel. En in feite zeg je natuurlijk dat je onderschikt en dat je dus die bijbels beter niet Rusland in kan smokkelen. Maar je moet God toch meer gehoorzamen dan de mensen. Hè, dat was toen de tijd een argument. Toen ik op de bijbelschool zat, hebben wij daarover gediscussieerd met elkaar. En dat was ook in de tijd van Anne van der Bijl. En ik had ook medestudenten die smokkelden bijbels naar Rusland. Dus daar werd druk over gepraat in die tijd. En dan werd er ook gezegd van maar je moet God toch meer gehoorzamen dan de mensen, staat er ergens. Ja, dat is nou net het punt. Dan moet je dus kijken, waar staat dat dan? En waar gaat het dan over? Nou, dat is heel makkelijk hoor, in Handelingen 5. En dan gaat het om dat aan Johannes en Petrus werd verboden om in de naam van Jezus tot het volk te spreken. Wie verbood dat? De Romeinen? Nee. Het Sanhedrin? Ja. Was het Sanhedrin toen de burgerlijke overheid? Nee. Nee, het Sanhedrin was toen de religieuze overheid. En dan weet ik wel dat het Sanhedrin eigenlijk teruggaat op het feit dat Jethro ooit tegen Mozes zei van joh, je moet meer mensen aanstellen, want jij kan het allemaal niet in je eentje, hè, al die beslissingen nemen. Dus stel 70 oudsten aan, ouderen, die dan ook die beslissing kunnen nemen, heb jij het lichter. Daar stamt het Sanhedrin uiteindelijk vandaan, dat weet ik wel. Maar in die tijd van Johannes en Petrus was het Sanhedrin geworden tot een politiek. Hè? Die bedreven politiek. En die wilden toch, hè, politieke overwegingen, ja, we willen eigenlijk toch wel onze macht bewaren over het volk. Hè? We hebben toch een zekere macht over dat volk. Hoewel de Romeinen toen de burgerlijke overheid was. En daar moest het Sanhedrin zich eigenlijk ook aan houden. Maar goed, compromissen sluiten. Je weet al hoe dat gaat, hè, in de politiek. Nou, dus dat Sanhedrin, dat was een soort politiek orgaan geworden. Wat een zekere macht had. Maar het was een religieuze overheid. En in die situatie, toen door het Sanhedrin verboden werd aan Johannes en Petrus om in de naam van Jezus te spreken. Toen zei Petrus, we zullen God meer gehoorzamen dan de mensen. En ze gingen door. En in feite had het Sanhedrin ook geen enkele grond om het te verbieden. Als we even heel strikt gaan kijken. Hè? Ze hadden geen enkele grond, helemaal geen enkele legitieme reden om het te verbieden. Het zou alleen hun populariteit of hun macht over het volk kunnen ondermijnen. Maar dat was natuurlijk ook bij de Heer Jezus zelf het geval. Want ze zagen hem als een leraar die een te grote aanhang kreeg. En dan krijg je die politieke overweging. Ja, maar we willen toch ons plekje handhaven. We willen toch op dat soort plus blijven zitten. Dus hij moet maar gekruisigd worden. We ruimen hem uit de weg. Zo ging dat. Nou, Petrus en Johannes, ja, dat was nou vervelend, maar die gingen ook juist in die naam spreken. En ze zeiden, ja, Johannes, Handelingen 5, vers 29, zegt Petrus van nou, we moeten God meer gehoorzamen dan mensen. Maar let op, dat zegt hij dus in verband met een religieuze overheid. Stel je bijvoorbeeld dat een kerk, een X-kerk, ons zou verbieden om te spreken in de naam van Jezus. Nou, dan hoeven we ons daar niks van aan te trekken. Ze hebben geen enkele legitieme reden. Want het is, ze treden dan op als een soort religieuze overheid. Maar daar heeft Paulus het helemaal niet over in Romeinen 13. Hij heeft het over de burgerlijke overheid. Dus als nu vandaag een bepaalde kerk ons zou verbieden om in de naam van Jezus te spreken, dan trekken we ons er niks van aan, dan gaan we gewoon door. Dat is in feite de situatie van Petrus en Johannes. Dus die tekst, dat is weer het gevaar van losse teksten zomaar ergens vandaan plukken. En dat hoor je dan mensen wel eens zeggen. Ja, maar er staat toch ook ergens dit en dat. En dan weet men vaak niet eens waar het staat. En dan blijkt het, als je het gaat bestuderen, blijkt het ook nog niet eens vaak een geldig argument te zijn. Als je het in het tekstverband bekijkt. En dat geldt hier dus ook in Handelingen. Je kunt dat niet gebruiken. Dus als het gaat om die zaak van onderschikken aan de overheid, heeft Paulus hier heel duidelijk over een burgerlijke overheid. En als we kijken hoe de apostel daar zelf in optrad, hoe de apostel zich daar zelf in opstelde, dan is hij voor ons eigenlijk een geweldig voorbeeld. Dan is het ook in feite al richtinggevend voor de tijd waarin wij leven. Nou, vers 2b van Romeinen 13, daar staat, en wie weerstaan zullen over zichzelf een gericht of een oordeel brengen. Crima, dus het resultaat van richten is dat eigenlijk. Dus als je de overheid weerstaat en je gaat je bewust niet onderschikken, dan moet je je realiseren als gelovige dat je dan een oordeel over je brengt. Dat heeft consequenties, dat heeft gevolgen. Je kunt daarvoor een straf krijgen. En misschien wel in een heel extreem geval zelfs een gevangenisstraf. Mensen die jarenlang systematisch wel in een kerk zitten, maar jarenlang systematisch de belasting ontdoken hebben. En waar de belastingdienst dan op een gegeven moment achterkomt. Ja, die mensen die komen dan in de gevangenis. Ik ken daar voorbeelden van. Dan haal je dus een oordeel over je. En dan zal de wereld weer wijzen met die vinger van, kijk, het is iemand uit de kerk en moet je eens kijken. Dus dat zit natuurlijk ook aan vast, hè? Een bepaalde voorbeeldfunctie. En als je dan verder leest, dan zie je dat Paulus eigenlijk heel erg logisch spreekt. Dat is steeds wat hij doet in al zijn brieven. Hij bouwt een betoog op en hij is heel erg logisch bezig. En dat gebeurt vooral in de Romeinenbrief. En dan zegt hij in vers 3, want voor de overheidspersonen, dat zijn de mensen die boven ons gesteld zijn, in België zeggen ze geloof ik de magistraat, maar dat is geloof ik uit het rechterlijke macht is dat. In het Engels gebruiken ze dan het woord magistrate. Maar het gaat om in ieder geval mensen die behoren bij de overheid. Hè? Als je het in een rangorde zou zeggen, gaat het om de hoogste categorie in feite. In ieder geval overheidspersonen, hè? Zo is het dan vertaald. Voor de overheidspersonen hoef je niet te vrezen wanneer je goed doet. Dus je onderschikt en je stelt je op als burger van het land waarin je woont. En je leeft naar de gestelde regels die er zijn. Hè, wanneer je goed doet, dan hoef je niet te vrezen voor de overheidspersonen. Dan hoef je niet bang te zijn dat de Fiat op je stoep staat. Of de Siot is het tegenwoordig ook, hè? Dus voor de sociale diensten. Dan hoef je niet te vrezen. Maar wel als je kwaad doet. Als je het kwade bedrijft. Dus als je willens en wetens bewust er tegenin gaat. De zaken ontduikt. Nou, dan zegt Paulus, komt hij nog mee terug. Wil je niet van de autoriteit, hè, van die gevolmachtigde, exousia, niets te vrezen hebben? Doe het goede en je zult er lof van ontvangen. Hè, dat, als je goed je als gelovige op de goede wijze gedraagt, in de lijn zoals Paulus dat hier aangeeft, onderschikking, dan zul je er zelfs lof van kunnen ontvangen. En dat is niet, denk ik, voor ons de hoofdreden. De hoofdreden is dat wij God geloven en ook ons willen onderschikken aan God. En daarom ons willen onderschikken aan de overheid. En dat is wat. En dat je dan ook nog eventueel bij tijd en gelegenheid lof kunt ontvangen van de overheid. Oké, nou dat kan. Dat is alleen maar fijn. En dat is wat. En dan kun je zeggen: ja, er komen de jamaars, hè. Ja, maar als er nou een overheid is die helemaal tegen God ingaat. Dus atheïstische, communistische overheid. Dat is dan geen overheid die we hoeven. Zo wordt er geredeneerd, hè, in christelijke kringen. Dat is dan geen overheid die we hoeven te gehoorzamen, want die is niet door God gesteld, want die eert God niet. Hè? Nou, dat is een prachtige redenering, maar Paulus geeft hier geen enkele ruimte voor, hoor, voor die gedachte. En laten we wel wezen. Hè? Het is de overheid die er is, die is onder God gesteld. Klaar. En dat geldt voor welke overheid er dan op dit moment in de wereld ook is. Ongeacht de politieke kleur. En dat is voor ons een duidelijke zaak. En in de ene situatie zal het voor een gelovige veel moeilijker zijn dan in de andere situatie. Wij leven in een parlementaire democratie. En dan is het een wat andere situatie als je leeft in onder een communistisch bewind. Die zijn er heel weinig nog, Noord-Korea. En daar is het ook heel moeilijk, hoor, voor gelovigen. Heel, heel erg moeilijk. Die mogen absoluut niet bij elkaar komen. En als ze daar lucht van krijgen, dan is het echt helemaal mis. Dus die hebben daar heel weinig ruimte. En dan is het ongelooflijk moeilijk. Of je leeft in een land waar een bepaalde religie heel sterk de overhand heeft. En ook juist gericht is tegen christenen of tegen gelovigen. Ook dan is het heel moeilijk. Of je leeft onder een dictator. Hè? Mensen die leefden onder Saddam Hussein bijvoorbeeld in Irak. Nou, dat was moeilijk. Ja. En er waren inderdaad strikte regels allemaal. Maar binnen die regels kon men zich toch bewegen. Er was mogelijkheid. Nee, men mocht zelfs wel bij elkaar komen in gebouwen. Nou, dat is toch een punt. Maar er zijn ook situaties, hè, waarin het gewoon, ja, nauwelijks mogelijk is om als gelovigen bij elkaar te komen. Noord-Korea zeggen, ja, het is een heel extreem voorbeeld. Maar het wonderlijke is dat daar lijken toch heel wat gelovigen te zijn. En het lijkt er ook zelfs toe te nemen. Alhoewel de berichtgeving natuurlijk ook heel moeilijk is, omdat het zo'n enorm gesloten land is. Dat is dan een situatie waarin het voor ons ongelooflijk moeilijk zou zijn. Maar als we nu kijken naar, want wij zeggen dan van ja, en we hebben natuurlijk als gelovigen, weten wij heel goed wat rechtvaardig is en wat onrechtvaardig is. En als die overheid nou onrechtvaardig handelt. En als die overheid nou onrechtvaardige regels uitvaardigt. Wat dan? Dat is weer zo'n jammer, hè? Wat dan? Nou, Paulus is voor ons in Filippi denk ik een heel fijn voorbeeld. Want hoe werd Paulus nou behandeld? Laten we het even met elkaar opzoeken, Handelingen 16. Paulus werd daar onrechtvaardig behandeld, hè? Handelingen 16. En dan lees ik u even, u weet dat het gaat om die situatie dat Paulus de Pythongeest, de waarzeggende geest, uitdreef bij die vrouw die een dag lang achterna liep. En dat toen zagen de mensen daarachter, die zagen hun inkomsten ineens erg slinken. En dat is natuurlijk een sterk motief om dan te gaan optreden tegen Paulus. En dan lees ik met u even vanaf vers 20, Handelingen 16. En nadat zij hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden. En zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. Dus kennelijk, zonder enige vorm van proces, zonder enige vorm van onderzoek, wat is er precies aan de hand? Er werden allerlei dingen geroepen richting de overheidspersonen en ze werden met stokken geslagen. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van alle los. En de cipier die wakker geworden was, zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem, doe u zelf geen kwaad, want we zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven. En hij viel voor Paulus en Silas neer. Heren, wat moet ik doen om gered te worden? En ze zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult gered worden, u en uw huis. En ze spraken het woord van de Heer tot hem en tot alle die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen en werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot God, tot geloof in God gekomen was. En toen het dag geworden was, stuurde de magistraten de gerechtsdienaars en zeiden, laat die mensen los. En de cipier nu berichtte deze woorden aan Paulus. De magistraten hebben het bericht gestuurd dat u losgelaten moet worden. Vertrek dan nu en reis in vrede. Maar Paulus zei tegen hen, zij hebben ons die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegezeld en in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons daar nu onopgemerkt uit? Zo gaat het niet. Laten zij zelf komen en ons uitgeleide doen. En de gerechtsdienaars nu berichten deze woorden aan de magistraten en die werden bevreesd toen ze hoorden dat zij Romeinen waren. En zij kwamen smekend naar hen toe. En toen zij hun uitgeleide gedaan hadden, vroegen zij hun de stad te verlaten. En zo zien we dat Paulus en Silas eigenlijk zonder vorm van proces geslagen werden, in de gevangenis geworpen werden en we weten de gebeurtenissen, de geweldige gebeurtenissen, wat er allemaal plaatsvond. Maar als we even inzoomen op dat stukje waarin er onrust gestookt wordt, Paulus en Silas beschuldigd worden en ze worden eigenlijk zonder enige vorm van proces, terwijl het Romeinse staatsburgers zijn, en dat kon absoluut niet volgens het Romeinse recht, absoluut niet, werden ze zonder een vorm van proces en geslagen en in de gevangenis geworpen. En daar komt Paulus op terug. Maar op het moment dat het gebeurt, protesteert Paulus dan? Nee, wat juist opvalt is dat hij stil is. Ook al handelt daar de overheid onrechtvaardig, Paulus ondergaat het. En hij protesteert niet. Het wordt niet genoemd in de tekst. Later in de gevangenis wordt wel uitdrukkelijk genoemd dat hij zingt samen met Silas. Maar op het moment dat hij onrechtvaardig wordt behandeld, tegen de wetgeving van de Romeinen in, is hij toch stil. En laat dat aan zich gebeuren.
die actie van de overheid. En dat is een duidelijke heenwijzing naar onze tijd. Paulus onderschikte zich aan datgene wat er gebeurde. Werd onrechtvaardig behandeld, inderdaad. En werd in de gevangenis gezet. En God werkte dat heel wonderlijk uit. Want dat zien we ook nog gebeuren. Paulus had natuurlijk kunnen staan op een advocaat en kunnen protesteren en zich verdedigen. En nee, hij liet het over zich komen. En kijk eens hoe wonderlijk God dat uitwerkt. En daarna komt Paulus wel even op terug. Ja, maar ik ben wel Romein staatsburger. En dan beseffen ze hoe onrechtvaardig ze gehandeld hebben en hoe tegen de wet. En krijgen ze een uitgeleide. En daarin zit een heenwijzing naar hoe wij als gelovigen in deze tijd ons kunnen opstellen. Daarin is Paulus ons hier een voorbeeld. Wat hij later ook dan in de Romeinenbrief zou schrijven. Ik denk dat het toch even opmerkelijk is om op zo'n stukje waar broeder Nog dan op wijst, om daarop in te zoomen en je dat bewust te zijn. Hè? En ook waar een overheid, hè, misschien in onze ogen onrechtvaardig handelt en dat ook een bepaalde uitwerking op gelovigen heeft, dan is toch het grondbegrip wat Paulus hier ons aanreikt onderschikking. Dus schikken naar dat wat de overheid doet. Want je weet dat die overheid door God is gesteld en je bidt daarvoor. En dat kan het best in sommige situaties heel erg moeilijk zijn. En dan kunnen we nog even terugdenkend aan die bijbelsmokkel, kunnen we zeggen, ja, maar die gelovigen blijven daar verstoken van Gods woord. Dat is inderdaad een hele moeilijke situatie. Maar als je aan de grens komt en er wordt je uitdrukkelijk verboden bijbels in te voeren, of je moet misschien dik voor betalen, oké, dan het zij zo. Dat zal dan zo moeten zijn. Je daarna schikken. En Paulus die geeft, heeft dan in Filippi zelf eigenlijk het levend voorbeeld gegeven. En natuurlijk, Paulus zegt wel, goed, je kunt er tegen ingaan, je kunt het weerstaan. Je kunt toch het doen en toch dat risico gaan lopen. Oké, maar dan kan dat consequenties hebben. Dan kan het toch gevolgen hebben dat je zelfs in de gevangenis terechtkomt. Plus de voorbeeldwerking, hè, die er vanuit gaat. Nou, ik denk dat dat overwegingen zijn waar je als gelovige, hè, in het licht van wat Paulus hier schrijft in Romeinen 13, zo, ja, de richting voor jezelf kunt zien van, ja, Paulus gaat toch heel duidelijk die richting op. Het is toch heel duidelijk wat daar staat. Goed, ik denk dat we even een moment pauze kunnen hebben en dan gaan we daarna nog even door. Weer verder met deze studie over Romeinen 13. En we waren gebleven bij vers 4. En daar schrijft Paulus, het is immers Gods dienaar. Gods autoriteit, dus het is Gods dienares. Jullie ten goede, als je echter kwaad zou doen, vrees, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Het is namelijk Gods dienares, een wreekster tot verontwaardiging, er wordt dan soms straf of iets anders vertaald, verontwaardiging, voor hem die het kwade doet. Dus dit is ook een vaststelling die Paulus doet, dat de overheid gegeven is als godsdienares, jullie ten goede staat er, hè? Ten goede. En dat heeft te maken met wat we daar straks even opmerkten, over de situatie nu. Het geheimenis van de wetteloosheid is reeds in werking, schreef Paulus al in 2 Thessalonicenzen 2. Een brief die waarschijnlijk eerder is geschreven dan de Romeinenbrief. En vanwege dat aspect van die wetteloosheid is het goed dat er een overheid is. Hè? Het is Gods dienares, jullie ten goede. Dus die overheid heeft een duidelijke, op zijn minst remmende werking op de wetteloosheid. Hè? Dat zaken niet uit de hand kunnen lopen, anders zou het een chaos worden. Je ziet ook in landen waar geen echte overheid is, of waar net een dictator verdreven is, dat daar dan anarchie heerst in de straten. Nou, dat wens ik u niet toe, want dat is een heel erg vervelende situatie. En daarom is het goed dat er overheden zijn, dat er een landsbestuur is, die de zaken op orde houdt. En die ook de orde handhaaft. En dat is ook een van de taken van de overheid. In onze samenleving. En ik denk dat het nou in ons land eigenlijk heel goed te doen is om als gelovige te leven. He, mensen hebben soms wel een beetje de neiging om zich een beetje ongemakkelijk te voelen, want ze vinden dan de belastingdruk te zwaar, of ze vinden andere dingen onrechtvaardig. Of kijk, de overheid die is er, en de overheid die is er ons ten goede. Ik denk dat dat een van de belangrijke dingen is. En mensen vergeten dan wel eens te kijken naar alle positieve dingen die ook door de overheid gebeuren. We kunnen wel eens mopperen over de snelheid van ambtenaren en dat soort zaken allemaal. Maar toch, Paulus zegt, de overheid is ons ten goede. Hij is er niet voor niks gegeven. En dat is in plaats van dat God niet een verwoesting brengt zoals in het verleden dat gebeurde. Bij Sodom en Gomorra bijvoorbeeld. Die werden omgekeerd, het regende vuur en zwavel. Nou, dat was een direct ingrijpen van God, direct gericht. Overigens ook een voorbeeld gericht voor de daarna volgende gerichten. Maar ook zag je dat in het begin van de koninkrijksboodschap bij de apostelen, als we denken aan Ananias en Safira. Dat is natuurlijk wel een heel kras voorbeeld, maar toch, toch een direct, je zou het kunnen zeggen, een direct ingrijpen wat God daar deed. Nou, in die tijd leven wij niet. Wij leven in een tijd van verzoening, waarin God niet rechtstreeks ingrijpt. En dan kun je zeggen, geweldige aardbevingen met verwoestende uitwerkingen. Daarvoor moet ik u toch zeggen dat er toch duidelijke aanwijzingen zijn, als wij nadenken over die laatste grote aardbeving in Japan, dat dat door menselijk gedoe, laat ik het zo maar noemen, waarschijnlijk is veroorzaakt. Met high-tech. Ja, ik kan het misschien niet eens wapen. Ik mag het misschien niet eens echt een wapen noemen. Maar wel middelen waardoor men deze dingen kan veroorzaken. Daar zijn toch wel duidelijke aanwijzingen voor. Dus dat is. Mensen zijn dan snel geneigd om te zeggen, als er zo'n verwoestende uitwerking is geweest van een aardbeving en een tsunami en. Om dan te zeggen, waar is God dan? Had hij dat dan niet kunnen voorkomen enzovoort? Zo wordt er dan direct vrij plat gereageerd. Ik denk dat het toch de zaken, als je er wat dieper induikt, dat het vaak toch wat anders ligt. En die wetteloosheid met name is iets dat beteugeld wordt door de overheid. Ik denk dat dat toch een belangrijk aspect is. Als de gemeente is weggenomen, als het lichaam van Christus weg is, dan zal de wetteloze zich als God laten aanbidden in de tempel Gods, zegt Paulus, 2 Thessalonicenzen 2. En dan komt er ook een enorme uitbraak van wetteloosheid. Als de weerhouder is weggenomen, dan zal die wetteloosheid enorm gaan doorzetten. Huiveringwekkend. En dan zal God ook een dwaling sturen, een sterke dwaling, een krachtige dwaling. En zodat zij de leugen ook zullen geloven. En dat moet dan ook gebeuren. Nou, dat is dan eigenlijk het toppunt, zeg maar, van menselijk bestuur. Maar dan volledig een menselijk bestuur wat volledig direct ingaat tegen God. Ook bewust ingaat tegen God. En zichzelf in de plaats wil stellen van God. En dat is dan het toppunt van de boze eon. En dan komt de Heer zelf en die zal daar een einde aan maken. En dan is het definitief ook de periode van menselijk bestuur, zoals we dat dan lange tijd gekend hebben, ten einde gekomen. En daarna zal dan de Heer Jezus Christus regeren over deze aarde en zal ook Israël regeren als koningen en priesters over deze aarde, maar onder directe leiding van de Messias, de Heer Jezus Christus. En we moeten ons ook bewust zijn dat in dit korte stukje, als we kijken even naar die eerste vijf versen, dat God daar vijf keer genoemd wordt. Theos, dus de plaatstoewijzer. Dat is ook heel sterk, hè? Dus de plaatstoewijzer. Theos wordt hier vijf keer genoemd in die vijf versen. Om ook aan te geven dat God het is die aan die overheid die plaats geeft. En ook aan ons als gelovigen die plaats onder die overheid. Als onderschikkend onder die overheid. Nou, dat is iets wat God doet. En tegelijkertijd weten we natuurlijk door het evangelie dat het een God is van die rechtvaardig is, die genadig is, barmhartig, zich ontfermt. Dat klinkt ook allemaal mee. Maar het grondgedachte is natuurlijk toch bij God, het is de plaatstoewijzer. De plaatser, dat zegt het woord eigenlijk. Nou, daarom is het nodig, zegt Paulus in vers 5, onderworpen te zijn. Daar komen we dat woord onderschikken weer tegen. Daarom is het nodig onderschikkend te zijn. Niet alleen omwille van de straf, of letterlijk de verontwaardiging, maar ook omwille van het geweten. En je kan natuurlijk zeggen van, ja, nou goed, ik wil liever niet, ik ga maar niet door rood rijden, want ja, dan word ik geflitst en dan krijg ik daarna een acceptgiro thuisgestuurd van CJIB. En dan moet ik betalen. En om dat te voorkomen, dan stop ik maar voor een rood stoplicht. Zo kun je erin zitten natuurlijk, dat je die straf ontloopt. Maar Paulus zegt, ook omwille van het geweten. En waarom zegt hij dat nu? Nou, dat woord geweten, dat heeft iets te maken met waarnemen. In dat woord geweten zit waarnemen, het woord waarnemen. En dat is, en dat heeft eigenlijk iets te maken met dat we ons het werk van God bewust zijn. Wat nemen wij waar? Wij nemen waar dat er een overheid is. Maar door geloof in ons hart weten wij dat God die overheid heeft gesteld. Dat is ook een waarneming die we doen, waarneming van het geloof. En het uitzicht, het uitgangspunt is voor ons het geloof. Dus wij geloven dat God die overheid boven ons gesteld heeft. Dat nemen wij waar en daarom onderschikken wij ons. Omdat de zaak is die God zo aanbrengt. En dat is omdat we ook weten dat God uiteindelijk die macht is, die hoogste, boven al die overheden. Want het woord overheid, of het woord volmacht of gevolmachtigde, is gedelegeerd. God heeft het gedelegeerd aan die burgerlijke overheid. Maar daarboven staat God als de opperste macht. En dat is voor ons de overweging dat wij, de uiteindelijke overweging is, de geloofsoverweging is, dat wij ons om die reden ook onderschikken aan die overheid. Dat is een directe zaak. En natuurlijk is het iets dat wij eigenlijk door het evangelie, door de genade, als het ware daardoor getraind worden, zegt het Engelse woord dan, of je kan ook zeggen opgevoed worden, om zo vanuit dat geloof te leven. En dat is ook opdat wij een stil en rustig leven leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Daarom bidden we ook voor die overheid. Dus het heeft een begunstigende invloed, een zegenende invloed in ons eigen leven. Daar slaat het dan op terug, in de goede zin. En Paulus zegt ook, de overheid is ons ten goede. Dus al die dingen die nemen wij waar, dat zijn allemaal waarnemingen die wij doen. Dingen die wij weten bij onszelf. En om die reden onderschikken we ons. Dus niet alleen dat negatieve aspect zou je kunnen zeggen van de straf ontlopen. Maar juist positief, het is een geloofshouding. En we zien dat God die overheid aanstelt en daarom onderschikken wij ons aan de overheid. Dat is de positieve overweging. Ik denk dat dat de reden kan zijn waarom Paulus dat geweten daar uitdrukkelijk bij noemt. Nou, dan vers 6 en vers 7, en dat is voor de mensen, de Nederlandse mensen, ook vaak een lastig punt. Om die reden betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie zag, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt. Dus heb je twee aspecten. Het betalen van belastingen, dus echt geld betalen. En aan de andere kant ontzag en eer. Dus heb je twee aspecten naast elkaar. Nou, die belastingen, dat is iets waar de sommige mensen heel goed in zijn geworden om die te ontwijken door allerlei, kan je allerlei boekhoudkundige trucjes doen. En je kan allerlei aftrekposten genereren. Niet fictief hoor, maar ook bewust genereren. Om dus de belasting die je moet betalen, kun je allemaal daarmee omlaag brengen. Aftrekposten. Maar wat zit nu in het woord belasting? Daar zit het woord dragen in. Dat is eigenlijk heel merkwaardig. Dat, Waarom is dat? Nou, omdat er moet betaald worden en dat is om die overheid die boven ons gesteld is te dragen. Die wordt natuurlijk gedragen, die moeten betaald worden, die ambtenaren. Dus dat wordt gedragen door de belastingen die wij afdragen. Dat is eigenlijk het woord belasting. Kijk, het woord belasting is voor ons eigenlijk een beetje negatief, want het is een last. Hè? Belasting. Maar eigenlijk betekent vanuit het Grieks dragen. Dus dat is eigenlijk een hele andere notie. Hè? Doordat wij belastingen betalen, dragen wij als het ware mee, hè? Dragen wij bij aan die overheid die boven ons gesteld is en die is er ons ten goede. En zo geeft Paulus eigenlijk een hele bijzondere notities en blijkt dus vanuit de oorspronkelijke tekst toch een wat andere notie naar voren te komen dan zoals wij het in het Nederlands gewend zijn te lezen. Dus die belastingen, daar zijn ze ook voortdurend mee bezig. Hè? De Belastingdienst is een orgaan dat altijd bezig is om die belasting ook te innen. En nou, u zal ongetwijfeld beter weten dan ik wat voor soorten belastingen er allemaal zijn. Nou, dat is duidelijk, maar Paulus zegt ook niet hier, en daarin zien we een stukje evangelie wat al doorwerkte bij die Romeinen. Paulus zegt niet, jullie moeten belasting betalen, maar hij zegt vaststellend, u betaalt belastingen. Dus die Romeinen deden dat. Die Romeinen betaalden gewoon keurig hun belastingen. U betaalt belastingen, om die reden. Het zijn namelijk dienaars van God die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Dus Paulus hoefde ze niet te wijzen van imperatief van je moet belasting betalen. Nee, hij zegt jullie betalen belasting. Dus dat evangelie was bij die Romeinen werkzaam aan wie die schreef. En zij betaalden dat. En dan hadden ze misschien ook allerlei redenen kunnen hebben. Hè, als je die keizers zo een beetje in de tijd van Paulus nagaat. Claudius en Nero, nou dat waren nou niet van die overheden waarvan je zegt van nou, voorbeeldig voor de mensen van het Rijk. Hè? Daar kon je nog wel wat op aanmerken. Maar toch, juist in die situatie schrijft Paulus deze brief. En ook dit stukje. Dus jullie betalen belastingen en zij deden dat dus als een goed voorbeeld. En het is voor ons ook een stukje ons bewustzijn, hè, dat alles uit God is, die overheid, en dat God ook alles doet samenwerken ten goede. Daar moeten we dus alles in betrekken. En zo ook dit stukje waar Paulus nu over schrijft, die overheid. Het zijn Gods dienaren in feite, hè, want dat zegt Paulus hier in vers 6. Het zijn dienaars van God. En die zijn boven ons gesteld. En dat is iets wat wij ons zouden realiseren. En zo wordt er vaak niet tegen aangekeken. Hè. Wordt vaak heel als mensen gezien die hun plekje misschien heel handig hebben veroverd. Bij de verkiezingen of wat dan ook. Maar uiteindelijk als ze eenmaal als overheid daar zijn, als regering daar zijn, zijn ze in feite dienaars van God. Ze zijn door God daar gesteld, gezet. Nou, dus Paulus zegt, geef dus aan allen wat u verschuldigd bent, belasting aan wie je belasting verschuldigd bent, tol aan wie je tol betaalt. En dan voegt hij er ook nog aan toe, ontzag en eer. En dat gaat dan nog eigenlijk een stapje verder, hè? Dan alleen het formele betalen van de euro's. Nee, hij heeft het over vrees en eer. En dan kom je eigenlijk, hè, dan stappen we eigenlijk, je zou kunnen zeggen, ja, je betaalt belastingen, dat is allemaal nog een beetje uiterlijk. Maar hoe zit het dan innerlijk? Wat is nou je innerlijke houding? Hè, dus Paulus gaat met die woorden ontzag en eer, gaat hij eigenlijk kijken naar onze innerlijke houding. Hoe zit het nou van ons van binnen? En dan is het niet alleen puur het betalen van de belasting, maar ook dat we ons innerlijk, dat is onze innerlijke houding, dat we ons innerlijk onderschikken. En dat komt tot uiting aan ontzag en eer voor de overheidspersonen. En dan weten we ook dat daar weer allerlei situaties natuurlijk te bedenken zijn. Er zijn tirannieke overheden, ook in deze tijd. En dan is het heel lastig ontzag en eer, hè, dan wordt dat heel moeilijk. Maar desondanks beseffen we dat we nog steeds in deze tijd leven waarin deze woorden van Paulus voluit geldingskracht hebben. Dat is dat die overheden allemaal Gods dienaren zijn uiteindelijk. En als je als gelovige leeft en je leeft zoveel mogelijk naar het evangelie, hè, je leeft van binnenuit dat evangelie uit, dan is het een stil en rustig leven en zul je ook niet tegen de overheid ingaan. En dat heeft dan automatisch tot gevolg dat die overheid voor jou ten goede is. Dat je gebruik kunt maken van wat de overheid geeft en dat je in een rustige situatie kunt leven. En dat is denk ik bijzonder, dat wij eigenlijk op deze wijze, vanuit ons geloof dus, datgene wat wij geloven uit de schrift, tegen die dingen aankijken. En raak je die notities kwijt of wil je daar bewust geen rekening mee houden, ja, dan heeft het ook consequenties voor je leven. Een stuk onrust van binnen, een stuk onrust om je heen, noem maar op. Maar als je je schikt naar deze dingen die hier staan, dan merk je dat het in je leven een goede uitwerking heeft, een rustgevende uitwerking heeft. En dat het ook goed is om te doen. Terwijl we beseffen dat misschien, ja, of misschien dat wij in Christus Jezus, hè, waar ik mee begon, in feite zo hoge positie hebben ontvangen. Maar als het gaat nu om onze ziel, we zijn nu hier op aarde nog steeds met onze voeten, dan is het zaak om te kijken naar die overheid. Ja, nee, dat is Gods dienaar in deze tijd. En die is door God gesteld. Welke overheid het dan ook maar is, welke kleur het dan ook maar is. En blijkt het altijd de beste weg te zijn om je daaraan te onderschikken. En dat is uiteindelijk ook het uiteindelijke grote doel van Gods plan, waar het allemaal toe zal leiden, onderschikking van allen aan God. En uiteindelijk zal ook de Zoon zich aan de Vader onderschikken, opdat God zij alles in allen. Amen.